Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente wordt verzocht te zingen van Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Het derde vers van Psalm 43. Lezen het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 20. Matteüs 18 tot en met 20, en vooraf doen we belijdenis des geloofs.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens Matthäus 18 van 1 tot en met 20. Ter diezelfde uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus, een kinderke tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen en zei: voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk dit kinderke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En wie zodanig een kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar zo wie een van deze kleinen, die in mij geloven, ergert, het ware hem nuttig dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken was in de diepte der zee. Wee de wereld vanwege de ergernissen, want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen. Doch wee die mens door welke de ergernis komt. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, hou ze af en werp ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trek het uit en werpt het van u. Het is u beter, maar één oog hebbende tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Zie toe dat gij niet één van deze kleine veracht. Want ik zeg u lieden, dat hun engelen in de hemel altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemelen is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Wat dunkt u? Indien enig mens 100 schapen had en één uit dezelfde afgedwaald was, zou hij niet de 99 laten en op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar ik zeg u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uw vaders die in de hemel is, dat één van deze kleinen verloren gaat. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. Indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zegt het de gemeente. Indien hij ook de gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde onbinden zult, zal in de hemel onbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, u hebt het gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden van hen wezen. In mijn naam, dus niet in onze naam, niet in de naam van een kerkverband, maar in mijn naam. En daar zal ik in het midden van hen wezen, met mijn geest, met mijn genade. En zoudt u zo nog willen werken en wonen, ook in het midden van de gemeente, al hier, ook vanmiddag, heren. Want zonder u blijft het allemaal zo leeg. Dan is het alleen maar wat vorm. En dan gaan we zo leeg naar huis. Maar dat u in het midden van ons zoudt willen zijn, met uw geest, met uw genade. Zoudt u zo uw zorgende handen over ons willen uitbreiden, met ons willen zijn, naar ziel en lichaam beide. Geeft u iets van dat ware geloof. Er is zoveel geloof, zoveel soorten geloof. Uw woord spreekt er ook over. Er is tijdgeloof. Zoals een Orpa die aan de zijde van Naomi ging. En bij de grens werd het allemaal beproefd. En na enige beproeving ging Orpa terug naar de goden van haar vaderland. Ze kon niet verder mee reizen met Naomi en met Rut. Het was maar voor een tijd. Het zaad dat op steenachtige plaatsen viel en dat geen wortel had en geen vruchten voortbracht. Het was maar voor een tijd. Het leek heel wat, want het kwam spoedig op. Maar het was zo kort. En zo is er veel tijdgeloof. En er is wondergeloof, net als die Melaatsen die toch maar doorgingen nadat ze genezen waren. Er was er maar één die terugkeerde naar de geneesmeester. Ze hadden aan het wonder genoeg. Heere, dat het niet zou blijven steken bij een historisch geloof, dat hebben we ook allemaal nodig. Dat we geloven in datgene wat uw woord zegt. Maar dat het toch dieper mag gaan, Heere. Dat het in ons hart mag afdalen door de werking van uw lieve en onmisbare geest. En dat een zondaar dood in de zonde en in de misdaden levend gemaakt mag worden tot de vreze van uw heilige naam die te prijzen is tot in de eeuwigheid. We hebben nodig dat waarzaligmakend geloof, hetgeen een kracht Gods en een gave Gods is, dat bestaat in kennen, in toestemmen en in vertrouwen, een stellig weten, een vast vertrouwen, als dat geloof in de beoefening mag zijn. Maar het is ook zo vaak anders in het leven van uw kinderen. Door de aanvallen van de Satan en de beschuldigingen van de wet en de verleidingen van het vlees. Zoudt u willen beschermen, behoeden, willen bewaren, Heer. Geeft u zo vanmiddag wat we nodig hebben in spreken en in luisteren. Dat u met ons zoudt willen zijn, Heer. Geeft u wat nodig is, wat we niet kunnen missen op weg en reis. Naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En dat we u mochten zoeken, terwijl ge nog te vinden zijt. En dat hebt u zelf ook gezegd. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods. We kunnen zo bezig zijn met de dingen van de tijd, met eten en met drinken en een dak boven ons hoofd en ons werk en onze school. En dat zijn allemaal belangrijke dingen, maar u zegt zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen u wel toegeworpen worden. Zoekt eerst. Dat is misschien wel in je jeugd. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen waarvan gij zeggen zult, ik heb geen lust in denzelf. En dat we u dan zouden zoeken in onze gezonde dagen. zoekt eerst, 's morgens als we wat wakker worden, dat we maar op de knieën mochten gaan, Heere, bekeer me, opdat ik bekeerd zal zijn. Zoekt eerst, ja, zoekt bovenal het Koninkrijk Gods en zijn verworven gerechtigheid, in welke het heil te vinden is. De genade van hem, in wiens lippen genade is uitgestort. Heere, schenkt u die kinderlijke vreze, die vol is van ootmoed en eerbied en vertrouwen en liefde. Niet die slaafse vreze, die knechtelijke vreze, maar die tere kinderlijke vreze dus, Heere. Die verbonden is en ook spreekt van het recht Gods. Want als we met een kinderlijke vreze bedeeld zijn, willen we niet buiten het recht van God omzalig worden. En dat kan ook niet. En dan zegt Malachi de profeet, u lieden daarentegen dan, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Die zon der gerechtigheid, en die hebben we nodig, opdat aan uw recht voldaan zal worden. Hem te kennen en vervolgen te kennen is toch het eeuwige leven. Heere, zou u zo willen gedenken? Wilt u bekeren wat onbekeerd is? Wil een bekommerd volk in ons midden naderbij brengen? Geeft u nog wat onderwijs op de levensweg? Wil uw volk in het strijdperk van dit leven die geestelijke wapenrusting niet onthouden? En dat ze mochten strijden in uw naam. Die geestelijke strijd, want ieder mens heeft een strijd op aarde, wie we ook zijn, kinderen, ouderen, bejaarden. Job zegt het ook, ieder mens heeft een strijd op aarde, maar die geestelijke strijd, Heer. En dat we daar iets van mogen kennen. De overwinning zal er niet zijn buiten de strijd om. Wilt u zo helpen en bijstaan vanmiddag? En wil gedenken aan ons land en volk, overheid en onderdaan. Heere, er is zoveel, ja ook zoveel afval en zoveel verval. En de secularisatie neemt toe en de kerken lopen leeg en er is veel verlating. En aan de andere kant, u gaat door met uw werk. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En dat u zo in het midden van de gemeente ook zou willen doorgaan, dat ze getrokken worden uit die ruisende kuil en dat modderig slijk, en dat ze u mogen toebehoren, aanhangen, betrouwen, liefhebben, van ganser harte, van ganser gemoeden, de wereld te verlaten, de oude natuur te doden, en dat er een nieuw leven in gehoorzaamheid mag opstaan. Gedenkt u zo de gemeente. Ze is herderloos, Heere. Zou u de man uw raads nog willen zenden? Er is een beroep uitgebracht op een uw knechten. Heere, en u bent u vrij, maar u wilt er ook om gevraagd zijn, dat er nog een biddend volk in het midden van de gemeente mag zijn, dat op de knieën gaat in de binnenkamer. Ach, Heere, wil ons een knecht zenden, die met ons in en uit mag gaan en die ons leidt door het woord in die grazige weide van uw evangelie. Zoudt u zo, Heere, de nood maar willen opbinden? Wil de broeders kerkenraad gedachtig zijn? Wilt u ze helpen, ouderlingen, diakenen, in alle ambtelijke werkzaamheden? En dat ze maar veel mochten opzien tot die grote ambtsdrager in de hemel, die gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen. Zoudt u zo met hen willen zijn? Met ons tezamen, land en volk, overheid, onderdaan. Met het onderwijs dat aan onze kinderen gegeven mag worden hier ter plaatse in de omgeving. Wil het onderwijzend personeel gedenken, Heere, doen beseffen dat ze omgaan met zielen op weg en reis naar de eeuwigheid, om ze het goede voor te houden. Dat is vanuit uw woord. Maar ook te waarschuwen. En dat we bekeerd moeten worden door en tot u. Het is geen automatisme, maar uit genade, door uw lieve geest, op grond van dat gezegende borgwerk van Christus. En dat er nog kinderen mochten zijn die vragen om een nieuw hart, iedere dag weer. U wilt erom gevraagd zijn. Vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil kan bewerken. Gedenkt u aan uw koninkrijk, Heere, over het rond der aarde, alles wat geschieden mag op terreinen van zending en evangelisatieposten. Wilt u ze toebrengen, ook uit het oude bondsvolk, het werk dat daar gedaan mag worden, wilt u het zegenen, Heere, opdat deksels worden weggenomen, schellen van de ogen vallen en gezien mag worden op die overste leidsman en die volleinde des geloofs. Gedenk zo in ieder van ons. Wilt u zijn met uw knechten die ook vanmiddag en vanavond nog uitgaan om uw woord uit te dragen. Wilt u ze bekwaammakende genade verlenen, in afhankelijkheid hun werk laten doen. Ook de emeritus predikanten willen gedenken, Heer, in het bijzonder degene die niet meer in staat zijn om voor te gaan. Ook onze oude vriend en broeder hier ter plaatse wilt u met hem zijn, Heere. Uw zorgende handen over hem uitbreiden, zo bij het ouder worden en het uitzien. Gedenkt u. Wilt u zijn met de predikants weduwen, wier gedachten zich ook zo vaak vermenigvuldigen. Wilt u ondersteunen, helpen en sterken. Verleent u zo wat we niet kunnen missen, Heere. Dat het zaad nog mag vallen in een door uzelf wel toebereide aarde. En dat het vruchten mag voortbrengen van geloof en bekering. U den Heere waardig. En dat er nog pelgrims mogen zijn die op weg zijn naar Sion. En ze moeten wel door dat Bakadal. En dat kan zo dor en droog zijn. En er zijn hoge rotsen en diepe kloven. Maar Heere, u hebt beloofd om ze te onderhouden. De regen zal hen gans rijkelijk verkwikken. En zo mogen ze voortgaan van plaats tot plaats. En van pleisterplaats tot pleisterplaats. Op weg naar Sion, want daar is de koning. En hij zal genade en ere geven. Wilt u ons vanmiddag goed en nabij zijn? Als we onderwijs krijgen vanuit het leer- en troostboek, wilt u zelf dat onderwijs maar geven. En wilt u ons zo voor uw rekening nemen, uw zorgende handen over ons uitbreiden, en wil ons aanzien in hem, van wie de schrift zegt, Jozef leeft nog, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot voortzetting van Psalm 1, de verzen 1, 2 en 3. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, noch op het pad der zondaars staat. Tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom. En het derde vers, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. En intussen krijgt u gelegenheid uw liefdegave af te zonderen voor de diaconie, voor de kerk en voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. Psalm 1, de verzen 1, 2 en 3. methode van behandeling van de catechismus is zondag 31. Zondag 31, de vragen 83 tot en met 85. Ik lees met u zondag 31, vraag 83. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? Antwoord: de verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Antwoord: alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. En vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Antwoord: alzo als, volgens het bevel van Christus, degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, ter gemeente of degenen die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden, en zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En, wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Aldus de opstellers van zondag 31 van de Heidelberger. In deze zondag worden we dus bepaald bij de tucht. In drie gedachten hopen we daar iets van te zeggen. Ten eerste de sleutelen van het hemelrijk aan de hand van 83. Ten tweede de prediking van het evangelie aan de hand van 84. En ten derde de bedoeling van de ban, 85. Dus de tucht in drie gedachten, de sleutelen van het hemelrijk, de prediking van het evangelie en ten derde de bedoeling van de ban. Het gaat dus over de sleutelen des hemelrijks. Het is u al aangekondigd aan het einde van de vorige zondag, zondag 30, in vraag en antwoord 82. Want daar worden ze al genoemd, hè? Als er dus gevraagd wordt zal men ook degene tot het avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen. Nee, natuurlijk niet. Want dan wordt het verbond van God ontheiligd. En dan wordt zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen, de zulken, totdat ze betering van hun leven bewijzen, door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Ja, en nu krijgen we de vraag, wat zijn de sleutelen des hemelrijks? Er zijn twee sleutelen. De kerk, de ware kerk des Heren, heeft drie kenmerken. Ten eerste de rechte bediening van het woord. Ten tweede het juiste gebruik van de sacramenten. En ten derde de tucht. Er moet discipline zijn, tucht. En er zijn dus twee sleutelen des hemelrijks. En daarmee wordt het stuk van de verlossing, want daar zijn we nog mee bezig in de catechismus, besloten met een uiteenzetting over deze sleutelen, wordt het stuk der verlossing beëindigd, waarin Christus de hoofdpersoon is, want het gaat over het stuk van de verlossing. God de Vader en de schepping, God de Zoon en de verlossing, God de Heilige Geest en de heiligmaking. Het gaat hier over het tweede stuk en dat is begonnen, dat weet u nog, in zondag 5. En dan gaat het al over een middelaar en een verlosser. Zijn naam wordt nog niet genoemd, want je leert niet alles op één dag. Maar zondag 5 spreekt wel over een middelaar, een verlosser. Als eerst gezegd is er nog een weg en een middel om die straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Nee, zegt de onderwijzer, van uw kant geen mogelijkheid. Ja, maar misschien zijn er engelen. Nee, die kunnen ook niet als middelaars optreden. Misschien zijn er heiligen. Nee, dat zijn ook zondaren. Ja, maar wat dan? Is er dan nog een middelaar? Ja. Maar dat moet iemand zijn die waarachtig en rechtvaardig mens is, maar tegelijk ook meer, ook waarachtig God. En dan weet u al wie dat is. Maar zijn naam wordt nog niet genoemd in zondag 5, maar wel in zondag 6. Wie is dan die middelaar? Onze Heere Jezus Christus. En dan komt zondag 7, gaat over het ware geloof. En er worden enkele kenmerken genoemd van het ware geloof. Een stellig weten en een vast vertrouwen. Als het geloof in de beoefening is. Want als het geloof dat geschonken is, niet in beoefening is, dan is het soms ver van een stellig weten en een vast vertrouwen verwijderd. Dus het moet wel werkzaam zijn. Maar goed, zondag 7 gaat dus over het ware geloof om de verdiensten van Christus. En toen kreeg u zondag 8 tot en met 22. En toen zijn de 12 artikelen van dat ware geloof. De geloofsbelijdenis, zoals we dat vanavond gehoord hebben, behandeld. 12 artikelen. De namen van de middelaar en de trappen van de vernedering en de trappen van de verhoging enzovoort. En toen kwam u bij zondag 23. Zondag 23. En toen werd er gevraagd, wat is nou de baten van dat geloof? Wat heb je daar nu? Wat is nou de vrucht van dat ware geloof? En toen ging het in zondag 23, want dat is ook een gewichtige zondag, over de rechtvaardigmaking. En rechtvaardigmaking, jongens en meisjes, heeft altijd te maken met vergeving der zonden. dat het weer recht wordt tussen God en je ziel. Vergeving der zonde, rechtvaardigmaking. Ja, zondag 7, zo zegt men wel, gaat over het wezen van het geloof. En zondag 23 over het welwezen van het geloof. Dat is een nadere weldaad. Als de Heer het geeft, dat je mag weten gerechtvaardigd te zijn voor en door God. Dus alleen in Christus ben je voor God rechtvaardig. En alleen dan kunnen we goede werken voortbrengen. Nou, dat zegt zondag 24, want dat gaat over de goede werken die voortkomen uit dat ware geloof. Want goede werken die niet verbonden zijn aan dat ware geloof en daar niet uit voortkomen, dat zijn eigenlijk dode werk. En als je een geloof hebt dat niks voortbrengt, dan is het in feite een dood geloof. Dus het een is aan het ander verbonden. En toen kregen we de zondagen 25 tot en met 30, die hebt u pas gehad. En die gingen allemaal over de middelen, de geloofsmiddelen, waardoor je versterkt kan worden, bemoedigd kan worden. De doop en het avondmaal, dus het ging over de sacramenten, juist. En nog steeds was Christus de hoofdpersoon, want het is het stuk der verlossing. En natuurlijk in de sacramenten staat er maar één centraal, als het goed is. Niet dat kind dat gedoopt wordt of die ouders, maar Christus. Want de tekenen van de sacramenten wijzen allemaal heen naar dat bloed van Christus dat gestort is tot een volkomen verzoening van alle zonden. Dus 25 tot en met 30 over de sacramenten. Een gemeente nu, vandaag, wordt de volle Christus nog eenmaal voor ogen gesteld naar twee kanten toe. Tot een val of tot een opstanding. En zoals Simeon in de tempel met dat kindeke in zijn armen en dat hij later tegen Maria zegt, en hij zal gesteld worden tot een val en tot een opstanding. Zowel naar de ene kant als naar de andere kant. Twee wegen, twee eindbestemmingen, twee soorten moordenaars. Psalm 1, rechtvaardige en goddeloze, dus telkens twee, één van de twee. En dat heeft dus met Christus te maken. Hij is een rots der ergernis of hij is een rots des behouds. De ongelovige tot een oordeel en de ware gelovige tot heil en behoud. En die twee wegen die worden dus heel duidelijk voor ogen gesteld. En dat moet ook, dat is ook een opdracht voor Gods knechten, om dat heel duidelijk te doen en te separeren. Die twee wegen en die twee eindbestemmingen en dat het gaat over een tweesnijdend scherp zwaard. Dus het is niet allemaal hetzelfde één pot nat. Tweesnijdend scherp zwaard. Dat moet hanteerd worden. Dus tot eeuwig wel. Of tot eeuwig wee. En Psalm 1, waarvan we gezongen hebben, gaat daarover, hè. Daar begint dus de psalmbundel al mee, met een tweeënlei weg. Twee wegen, twee geslachten, van rechtvaardigen en van goddelozen. En die rechtvaardige wordt voorgesteld in psalm 1 als een boom aan de waterbeek. Die daar bloeit, mooie boom aan de waterbeek. En het water ziet vaak op het bloed, hè. En het werk van de geest. En het bloed van Christus. Hoe is die boom daar gekomen aan die waterbeek? Nou, die is daar geplant. Het is een geplante boom. Ja, klopt. Want in de wedergeboorte wordt een zondaar afgesneden van Adam. En hij wordt ingeplant in Christus. Ingelijfd in Christus.
En hoe wordt die boom gekend? Nou, die wordt gekend aan zijn vruchten. De vruchten zullen die boom openbaar maken. En dan zegt de Heere, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid, maar de vrucht die wordt uit mij gevonden. De rechtvaardige. Maar de goddelozen die worden voorgesteld als het kaf. Dat weggeblazen wordt op een hoop en dan gaat het vuur erin. He, dat kan niet bestaan voor Gods recht. Dus het kaf heeft geen bestaansrecht buiten Christus. Dus wat zegt Psalm 1 eigenlijk? We moeten voorbereid worden. We moeten voorbereid zijn op die dag der dagen. En daartoe moeten we de middelen waarnemen. Allereerst Gods woord, dat is het grote genademiddel. Want nu kan het nog, we zijn nog in het heden der genade, in de dag der zaligheid. Dus de predikers moeten dat ook naar voren brengen. Zegt de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan, maar de goddeloze dat het hem kwalijk zal gaan. Dat moet gepredikt worden. Dus welke sleutels hebben we? Ten eerste de verkondiging van het evangelie en, zegt zondag 31, ook de christelijke band. De Heere heeft de apostelen die sleutels verleend. Een sleutel dient een dubbel doel. Daar kun je een deur mee openen en je kunt hem er ook mee sluiten. Een dubbel doel. Sommige kinderen die weten dat wel, want die krijgen van pa en moe een sleutel mee als ze naar school gaan. Want als ze thuiskomen, dan is er niemand thuis en dan kunnen ze toch naar binnen. Dat zijn de zogenaamde sleutelkinderen. En dan verwachten vader en moeder dat ze ook gelijk aan het huiswerk bezig zijn. Hopelijk komt dat hier niet al te vaak voor. Dat zijn de sleutelkinderen. Maar zo'n sleutel dient dus om een deur te openen of te sluiten. En nou hebben de apostelen, gemeente, hebben een dubbele taak en die hebben een dubbele bevoegdheid, staat er in Gods woord, om te binden of om te ontbinden. Er staat in Matthäus 16, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Dus de apostelen en degene na hen, die verkrijgen macht om te binden en te ontbinden. Om te sluiten en om te openen. Middelijkerwijs natuurlijk, want de zender van hen heeft alles in zijn hand en hij bestuurt alle dingen naar de raad van zijn goddelijke wil. De sleutelen des hemelrijks. Het hemelrijk, dat is niet louter het koninkrijk der hemelen, gemeente. Dat hemelrijk, dat wordt op de aarde al gevestigd. Het wordt voltooid in de hemel. En daar hebben we om te vragen. Uw koninkrijk komen. Dus wat is eigenlijk het hemelrijk? Dat is het rijk der genade. En onder het oude verbond was dat rijk nog schaduwachtig. Onder het nieuwe verbond is het werkelijk gekomen. En in de toekomst is dat nu het rijk der heerlijkheid. Het rijk van de genade. Het hemelrijk. Dat rijk is er al op aarde waarover Christus de scepter zwaait. Waarover hij de macht heeft. En waartoe behoren, ongeacht van welk kerkverband je dan lid bent. Maar even afgezien daarvan. Die Christus in waarheid en uit louter genade erkennen als hun koning. Hij is de koning van dat koninkrijk. Dat rijk, daar kun je niet zomaar binnenwandelen. Daar kun je niet zomaar binnenkomen. Dat is een besloten gebied. Want anders heb je geen sleutel nodig. Dus daar zijn muren, poorten en deuren. En Christus heeft wachters aangesteld op Sions muren. En die mogen niet binnenlaten degene die onbevoegd zijn. Mag niet. Wij kunnen dat rijk, oh dat staat in het formulier van de heilige doop, wij kunnen dat rijk niet binnenkomen tenzij we van nieuws geboren zijn, worden. Van nieuws geboren, de wedergeboorte, staat in het formulier van de heilige doop. En in zondag 3 hebben we dat ook gehad, tenzij je door de geest wederom geboren wordt. En de Heere Jezus zegt het tegen die nachtdiscipel Nicodemus. Nicodemus, ge zult het koninkrijk van God niet zien, tenzij ge van nieuws geboren wordt. Dus dat wordt duidelijk gezegd. Gelukkig dat er een mogelijkheid is van zalig worden. Dat gaat dus langs de weg van de wedergeboorte. Gemeente, aan wie is die sleutel toebetrouwd? Aan Christus. Aan Christus. Hij opent en dan zal niemand kunnen sluiten. En hij sluit en dan zal niemand kunnen openen. Maar goed, op aarde aan mensen. Petrus wordt genoemd in het Nieuwe Testament, maar ook de verdere apostelen enzovoort als vertegenwoordigers van de kerk. Dus je zou kunnen zeggen, de kerk bezit de bevoegdheid om met die sleutelen om te gaan. Niet direct dominees en ouderlingen, maar de kerk. Want die is schuldig om ongelovigen, onheiligen buiten te sluiten, zoals het in antwoord 82 ook wordt weergegeven. Aan het einde van zondag 30. Om de ongelovigen buiten te sluiten, zij die daartoe niet behoren. Vanzelf dat gemeenteleden niet hoofd voor hoofd in staat zijn om dat werk te gaan doen en uit te voeren op een ordelijke wijze. Maar de kerk handelt altijd door middel van haar opzichters. Kerkenraad. De macht van de kerk wordt gesymboliseerd door die sleutelen. Dat is dus ten eerste de geestelijke macht van het woord. En die sleutel die wordt dus gehanteerd in de bediening van het woord. Dan is de Heer daarmee bezig. Openen, sluiten. Dus in de bediening van het woord. Dus je kunt niet zomaar zeggen, nou, ik kan net zo goed thuis een preekje lezen en ja. Maar dat is geen bediening in de opdracht zoals Christus dat bedoelt. Dus ja, thuislezers, die zijn er altijd geweest, hè. En daar wil ik niet te veel van zeggen, want er zitten mensen tussen die heel ernstig en serieus zijn en waar ik veel respect voor heb, maar ze behoren wel in de kerk te zijn en in de kerk te komen. Want dat is de bediening die daar is in de gemeenschap. Dat is dus de eerste sleutel, het woord. De tweede, dat is de tucht. En die moet gehanteerd worden als de eerste sleutel van het woord geen effect heeft. Als men voor het woord niet buigen wil. Ja, zegt u, maar wij willen van nature geen van allen buigen voor het woord. Inderdaad. Maar bij de toepassing van die tucht over hen die door openbare zonde ergernis wekken in de gemeente, hebben wij de plicht om te waarschuwen. Waarom? Ja, het gaat op een eeuwigheid aan. Dus dan hebben we de plicht om te waarschuwen. De bandsleutel houdt natuurlijk wel altijd verband ook met het woord. De kerkelijke tucht is niet wat boeten uitdelen, celstraffen, lijfstraffen. Nee, het gaat om het vermanen in de naam des Heren. Dus het is met het woord verbonden wat dat betreft. En bij voortgaande onboetvaardigheid, zegt ook de catechismus op grond van het woord, uitsluiting uit de christelijke gemeente. Dan moet er dus eigenlijk verklaard worden, gij hebt geen deel aan het koninkrijk van God en Christus. Dat is heel wat. Dat is een gewichtige zaak. Maar wat is Gods woord dan belangrijk, gemeente? Dus Gods woord keert nooit ledig weder. De zuivere prediking van het evangelie sluit in of het sluit buiten. In onze dagen heb je ook wel een evangelische prediking. Die heb je geloof ik altijd wel gehad. Een prediking in de zin van, kom maar en neemt u maar aan. Buiten de waarachtige bekering om. Dus dan wordt iedereen ingesloten buiten de bekering om. Maar hier gaat het ook over buitensluiten. Dus het is niet altijd en alleen maar een zoetvloeiende prediking. Nee. De Heere zegt tegen Ezechiël, gij zult hen van mijnentwege waarschuwen. Dus in de prediking ligt ook altijd waarschuwing opgesloten. Een ontdekkende prediking. En als men een ontdekkende prediking beluistert, gemeente, dus een prediking die gaat over de zonde en over de ongerechtigheden in het leven van mensen en die door mensen gedaan worden, ja, dan is het al gauw dat je hoort, ja, het is wel een beetje harde, wettische prediking. Ja. Maar gemeente, het evangelie is wel scherp, maar het is niet hard. Het evangelie bedoelt het behoud van de mens. Dus het woord is wel scherp. We zeiden reeds, het is het tweesnijdend scherp zwaard. Dat is waar, en dat blijft waar. Maar als wij denken dat we de kerk uitgaan op dezelfde wijze geweest blijven zoals we de kerk ingegaan zijn, dan hebt u het mis. Dan vergist u zich. Want als je in de kerk geweest bent, het woord doet altijd iets. Het samelt in of het gaat buitensluiten. Dus het woord is tot zegen of het is tot vloek. Het woord keert nooit ledig weder. Het vertedert of het verhardt. Eén van de twee. En nou is het wel heel wat als het woord u buitensluit. Dat u moet zeggen, ja, ik ben onbekeerd, ik ken Christus niet bevindelijk met mijn hart. Omdat je, ja, dan zegt dus dat die catechismus, u hebt geen deel aan het koninkrijk der hemelen, dus dat is heel ernstig. Aan de andere kant, met die sleutel wordt ook open gedaan. Dat gebeurt nog. Dat gebeurt nog, gelukkig. In het jaar waarin we leven, 2019. Dat gebeurt nog steeds. Dus in de prediking van het woord hoort u immers ook de kenmerken van de genade. En als Gods geest daarin meekomt, dan zijn het Gods kinderen die opbloeien, van wie het hart warm gaat worden, hun leven wordt verklaard, hun vragen worden beantwoord onder die prediking des woords. Dus de verkondiging van het evangelie, die eerste sleutel, die is ook tot welzijn van Gods volk. Want door middel van die sleutel is het dus dat met persoonlijke bewogenheid ze gewezen worden op hun ongestalte, opdat ze daarvan verlost worden en daaruit gered worden, en dat ze zullen wassen en toenemen in de kennis en in de genade van onze Heere Jezus Christus. En dan moet de prediker getrouw zijn. Een prediker mag niemand ontzien of sparen. Ook al zijn het je grootste vrienden. Maar bij alle tegenstand moet hij getrouw blijven. Proberen je vrij te maken. Dus geliefden, de inhoud van deze zondagsafdeling 31, die heeft ambtsdragers, in het bijzonder ook Gods knechten, heel wat te zeggen. We gaan nog iets meer in op de prediking van het evangelie. In 84 wordt over die eerste sleutel gesproken, de verkondiging van het heilig evangelie. Die geschiet openlijk, dat wil zeggen vanaf de kansel en ook in de huizen, op huisbezoek, maar ook wel op catechisatie wanneer het woord open gaat, of op de vereniging wanneer het woord open gaat. Volgens het bevel van Christus. En Christus die heeft dat dus gezegd in Matthäus 28 vers 19, die waar als gezegd wordt en gaat heen en predik het evangelie. En dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, het slot van het evangelie van Matthäus. In de zuivere verkondiging van het woord zal het hemelrijk ontsloten of toegesloten worden. En dan gaat het, gemeente, over, ja, wat voor prediking? Over de ganse raad van God. Dus Gods knechten worden geroepen dood en leven, vloek en zegen te verkondigen. Dus ze mogen niet eenzijdig zijn in hun tekstkeuze. Dat je alleen maar teksten neemt uit het Oude Testament. Want dat ligt je wel aardig. Of uit het Nieuwe Testament alleen. Want dat Oude is zo oud. Nee, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Er zijn geschiedschrijvers, er zijn profeten, er zijn psalmdichters, er zijn apostelen. Dus niet eenzijdig worden in de prediking. Wat is het dan een geluk dat wij ook de catechismus hebben en daaruit onderwijs mogen verkrijgen. Want als je eenzijdig zou zijn in je tekstkeuze, dan ga je als prediker toch door die catechismus heen en u mag het beluisteren. En dat betekent dat je niet eenzijdig kan blijven, want de catechismus heeft de drie stukken als onderwerp ellende, verlossing en dankbaarheid. Antwoord van 84, dat wil er eigenlijk op wijzen dat in de prediking een scheidslijn getrokken moet worden. Niet alleen tussen de kerk en de wereld, maar ook tussen degene die een historisch geloof aanhangen en die een waarzaligmakend geloof aanhangen. Maar ook wel de algemene werkingen van de geest en de zaligmakende werkingen van de geest. Dat heeft ook met die sleutelen te maken. Alzo staat er als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Dus hier wordt de vergeving der zonde gepredikt voor de grootste der zondaren door het bloed des kruises. En om in die weldaad te kunnen delen, heb je nodig het ware geloof. Hebben we dat van onszelf? Of nee, dat is een gave Gods. Maar als dat ware geloof je geschonken is, dan moeten daar ook de oefeningen zijn. Want nogmaals, als een geloof niet werkzaam is, mensen, dan is het eigenlijk een dood geloof. Comrie heeft daar de hele tijd in zijn geschriften op gewezen. Hè? Comrie die gebruikt dan twee Latijnse woorden, hè? Habitus en actus. Hij zegt, je kunt het hebben, dat geloof, maar het moet ook in de beoefening komen. Actus. Het moet actief worden. Het moet werkzaam zijn in je leven. De vruchten moeten openbaar komen. Dus naar buiten toe en voor jezelf. Geloof in de beoefening, gelooft wat God belooft. Dus dat is de vergeving der zonde om de verdiensten en de verzoening van Christus. Gemeente, een belofte heeft geen waarde voor ons als er helemaal geen geloof bij aanwezig is. Mensen, er zijn mensen die horen een belofte en die gaan ermee op stap. En die eigenen zich dat heel makkelijk toe. En die zijn binnen de kortste keren bij de vergeving der zonde. Antwoord van 84, zegt het ons anders. Het gaat over de beoefening van het ware geloof. En Gods volk leert het ook anders in de praktijk van het leven. Want ze zijn zo steil en diep afhankelijk van de bediening van Gods geest en zijn genade. En elke keer is die weg ter zaligheid voor hen zo verborgen, dat ze uit zichzelf niet zomaar komen tot die fontein des heils, die opgericht is voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En daarom de prediking, mensen, hebben we zo nodig. Er is een volk na ontvangen genade dat naar Gods huis gaat en dat al aan het bedelen is, Heere, dat er nog eens een woordje bij mag zijn. De prediking van het evangelie heeft kracht. Ja, als het kracht heeft, dan wordt het koninkrijk der hemelen ontsloten. Maar het tweede gedeelte van antwoord 84 gaat over het toesluiten. Want het koninkrijk der hemelen wordt toegesloten voor alle ongelovigen en die zich niet van harte tot God bekeren. Daarentegen, zo begint dat tweede gedeelte, tot het einde toe. Dus buiten de wedergeboorte is er geen sprake van waar geloof. Is er geen sprake van dat zich van harte tot God bekeren. Dus het gaat niet alleen over goddeloze mensen, al is het niet onverschillig natuurlijk hoe men leeft. Maar een derde weg wordt niet gegeven. Het zijn rechtvaardigen of goddelozen. Eén van de twee, ontsloten of toegesloten. En wat wordt dan toegesloten? Nou, de catechismus is heel eerlijk en heel duidelijk. Er staat dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Hoort dat ook bij de evangelieprediking? Ja, dat hoort dus ook bij de evangelieprediking. Eén van de twee. Dus wat moet nou de kern van de prediking zijn, gemeente? De dood in Adam en het leven in Christus. Een rijke Christus tegenover een arme zondaar. En er is goddelijke ontferming over doodschuldige zondaren die gevallen zijn in zonde en in misdaden. En zo moet Christus voorgesteld worden in zijn dierbaarheid, in zijn beminnelijkheid, in zijn noodzakelijkheid. Opdat een naar God verlegen volk, dat verlangende is naar zijn gemeenschap, naar hem zou hongeren en dorsten, om bekleed te worden met zijn verworven gerechtigheid, die hij verworven heeft in die weg van lijden en sterven en opstaan. Wat is het een zalige tijd, volk des Heren, als het woordje is mag insluiten. Weet je, als het woordje insluit, dan mag het wel eens waar zijn, dan mag je niemand zien dan Jezus alleen. Net als die apostelen op de berg der verheerlijking. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. En dan mag je ruimte vinden en aanschouwen in die gezegende des Vaders. Als de Heilige Geest het geeft, de belofte des evangelies. Voor het persoonlijk zielenleven mag dan worden geëigend. En dan mag het geloof in de beoefening zijn. Dan mag je amen zeggen op de prediking. En dan is het dat van de kansel wel eens gepredikt wordt datgene wat in de binnenkamer is doorleefd. Dan mag er een versterking zijn van datgene wat de Heere door zijn geest gewrocht heeft in je leven. En zo is het met geoefenden. Maar zo is het ook met de kleintjes in de genade. Want er staat hier in het antwoord: allen en een iegelijk. En als dan de eerste ritselingen van het nieuwe leven der genade genoemd mogen worden, wel, en datgene wat zij in hun hart bevinden, dan worden ze wel eens bemoedigd. Want dan mogen ze wel eens horen datgene wat ze zelf niet kunnen ontkennen, ook al zijn lang niet alle dingen opgelost. Maar dan sluit dat woord toch in. Dan gaat het woord insluiten. En als u nou buitengesloten wordt, dat u niet uit uzelf eigenmachtig probeert binnen te dringen. Want dat is een verschrikkelijk zelfbedrog als we dat zelf gaan doen, gemeente, en als we over de muur heen gaan klimmen. Maar zeg niet te snel dat de prediking te scherp is of te hard is. Maar dat we met de prediking tot onszelf zouden mogen inkeren. En dan mochten we maar in waarheid buitengesloten worden. Want dan kom je ook in de binnenkamer terecht op de knieën. En als je dan tot God gaat schreeuwen in de nood van je leven, dan zou het wel eens kunnen gaan gebeuren dat God gaat insluiten. Naar zijn vrijmacht en naar zijn goddelijke genade. Maar de Heer doet alles op zijn tijd en op zijn wijze. We gaan naar de derde gedachte. We zingen eerst uit 119, de versen 59 en 65. Wees gij mijn steun, dan zal ik vrij van leed mij dag aan dag in uw geboon vermaken. En 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis. 59 en 65 van 119.
Thank you.
Ten slotte nog iets over de bedoeling van de ban, gemeente. Dat is de vraag die resteert, dus hoe het koninkrijk der hemelen ontsloten en toegesloten wordt door de christelijke ban. Het antwoord wordt in 85 gegeven. Dus het gaat over hen die onder een christelijke vlag en naam een onchristelijk leven leiden of een onchristelijke leer erop nahouden. En nou moet er tucht zijn in de kerk van Christus. Als in een gezin er geen regel en orde is, dan wordt het een puinhoop. Als er op school geen regels zijn, wordt het ook niks. Als er in het verkeer geen regels zouden zijn, vreselijke ongelukken zouden het gevolg zijn. Grote chaos. Maar zo is er ook tucht en discipline in de kerk noodzakelijk. Maar die tucht in de kerk is niet om te bestraffen. Maar de tucht moet altijd gehanteerd worden als een medicijn. Dus om te genezen, om terug te doen keren. Het doel van de tucht is in feite drieërlei. Het behoud van de ziel. Maar ook de zuivering van de kerk en vooral de eer van God. Dus dat zijn drie doelstellingen. En dan moeten we een beetje onderscheid maken tussen heimelijke en openbare zonden. Heimelijke zonden, dat zijn de zonden waarvan niemand of vrijwel niemand wat weet. Want over heimelijke zonden is dus geen tucht mogelijk, want dat weten de mensen niet. Het is maar bij enkelen is het bekend. Het is nog niet openbaar in de gemeente. Dat noem je heimelijke zonde. Dus er is nog geen openbare opspraak. Er is nog geen openbare ergernis. Nou, hoe moet je met zulke heimelijke zonde omgaan? Nou, dat zegt Matthäus 18, dat hebben we gelezen. Dus u weet dat dan, bij geval dat dat meneer X of mevrouw Y een bepaalde zonde erop nahoudt. En wat moet je dan naar Matthäus 18 doen? Dus niet naar je buurman lopen om dat te zeggen, maar dan moet je naar de desbetreffende persoon toe. En onder vier ogen proberen, in liefde natuurlijk, daarover te spreken en te waarschuwen. En dan staat er in Matthäus 18, hè, we hebben het gelezen, dat als dat nou niet helpt en die persoon die gaat door in de zonde, dan moet u nog eens met een getuige naar die persoon toe gaan om nogmaals te vragen of hij van het pad, zondige pad, zou weerkeren. Helaas wordt er op die manier, maar dat is wel de Bijbelse weg, weinig gehandeld. Maar als leden van de gemeente moeten we dus opzicht hebben ten opzichte van elkaar. Hè? En dan, ja, dat heet eigenlijk de onderlinge censuur. Dat je onderling elkaar ook waarschuwt als het nodig is. Het is dus niet de bedoeling om zo spoedig mogelijk een heimelijke zonde openbaar te gaan maken door er met iedereen over te spreken, maar je moet naar de persoon zelf toe. Met andere woorden, de tucht moet wortelen in de gemeente. Kijk, en als het nou niet verder meer kan en je hebt volgens Matthäus 18 gehandeld en het is echt een wel ernstige zonde, dan moet toch een keer de kerkenraad ingeschakeld worden. Dan moet je dus naar de kerkenraad. En die kerkenraad, die neemt dat zonder meer over. Nee, die moet zelf een onderzoek gaan instellen. En als u naar de kerkenraad, dat moet dus op een duidelijke, open wijze geschieden. Dus je moet niet een anoniem briefje schrijven naar de voorzitter van de kerkenraad, want die moet in de prullenbak. En dus niet op geruchten kan de kerkenraad afgaan. Het moet op een open en duidelijke wijze geschieden. En als de kerkenraad dan tot handelen overgaat,
dan moet ze zelf dus een onderzoek instellen en dan beginnen ze te vermanen met liefde. Met aandrang proberen op te wekken tot boetvaardigheid. En lukt dat niet? Ja, dan komt iemand onder de zogenaamde stille censuur. En dat betekent dat je niet deel mag nemen aan de sacramenten. Dat de rechten als beleidend lid je worden afgenomen. Dat je niet mag meestemmen op een ledenvergadering en dat soort dingen. Maar die stille censuur is omgeven door de vermaningen, door het woord. Hoe lang kan dat duren? Dat kan een onbepaalde tijd zijn dat dat duurt. Dat is niet mogelijk bij de grote ban. Dat zijn de drie trappen, hè? Ik ga er niet uitgebreid meer op in, maar de eerste trap, dat is dus dat vanaf de kansel wordt er gezegd dat er iemand is die een bepaalde zonde tegen dat en dat gebod doet. En zijn naam wordt nog niet genoemd. Toch wordt de gemeente opgewekt om in gebed te gaan voor die desbetreffende persoon. En de tweede keer, dan is het dat ook de naam genoemd wordt. Maar dan moet de kerkraad eerst bij de klasses geweest zijn, om te vragen of ze wel goed bezig zijn. En als de klasses de goedkeuring daarover geeft, dan kunnen ze doorgaan met die tucht. De tweede trap. Niet alleen de zonde wordt genoemd, maar ook de persoon en de gemeente weer opgewekt om te bidden, om te vragen of die persoon toch van zijn heilloze weg mocht terugkeren. En wat is nou de derde trap? Dat is dus de uitsluiting door middel van de christelijke ban. Daar hebben we zelfs een formulier voor, dat staat aan het eind van je psalmboekje, het formulier voor de ban. Dat is natuurlijk heel erg. Smijtengeld, die zei, kun je sterven op het schavot, dan dat je uitgestoten wordt door middel van de christelijke ban. Gelukkig maken we dat niet elke zondag mee, zelfs heel weinig. Dat komt omdat vaak mensen dan al bedankt hebben als lid van de kerk. Het komt wel eens voor. Het komt zo weinig voor dat die ene keer dat ik het meegemaakt heb vroeger in Den Haag, die staat me nog goed voor ogen. En toen was ik nog maar jong. Maar dat is wel heel ernstig. Als iemand dus uitgesloten wordt uit de christelijke ban, door de christelijke ban. En is het dan afgelopen? Nee, gelukkig niet. Want als iemand tot berouw komt, en dat kan natuurlijk altijd nog bij leven, dan mag hij weer terugkeren in de kerk. En dan mag hij weer lid worden. En dan wordt er ook weer een formulier gelezen. Dat is het formulier van de wederopneming. De wederkeer. Dat staat ook achter in het psalmboekje. En eigenlijk, want die formulieren worden dus gelukkig haast nooit gelezen, maar eigenlijk zou je voor jezelf die formulieren eens moeten lezen. Opdat het zou bewaren voor de uitleving in de zonde. Want het zijn hele ernstige zaken die daarin worden genoemd. We gaan eindigen. Kinderen, wat is de zonde een groot kwaad? En de straf op de zonde is heel bitter. En dan moet je maar onthouden, de wereld kan geen echte blijdschap geven. De wereld kan alleen maar teleurstellen. En de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden, zegt het woord. Maar wie de wil van God doet, die is in der eeuwigheid. Dus de ware blijdschap is alleen te vinden in de dienst van God. Dat geldt ouderen en jongeren, ook kinderen. En daarom dat we de Heere mochten zoeken terwijl hij nog te vinden is. Nu we nog zijn in het heden der genade. Dat we de tijd mochten gebruiken om hem te zoeken terwijl hij nog te vinden is. En kan dat dan, dat zoeken? Ja, oh, er staat in Gods woord dat God heeft omgezien of er één was die naar hem zocht. En hij heeft er niet één gevonden. Dat is ook ontzaggelijk. Ja, maar er staat ook dat de Heer door middel van de profeet zegt, ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. En ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagden. En roept het dan toe, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Gemeente, dat we op al die roepstemmen acht zouden mogen slaan. En dat we die niet naast ons neerleggen. Maar dat ze ons biddende werkzaam mag maken aan de troon der genade. Om door en tot hem bekeerd te worden. Opdat we bekeerd zouden zijn. Amen. Heere, u gaf het nog een ogenblik stil te staan bij de sleutelen des hemelrijks. De evangelieprediking, het woord dat gebracht wordt, dat is een sleutel. Want die sleutel gaat ontsluiten of toesluiten. Eén van de twee. En dan hebben we ook nog wat gezegd over de ban, de kerkelijke tucht op grond van uw woord, Matteüs 18. Heren, dat we onszelf maar als tuchtwaardig mochten leren kennen, maar dat we ook op de knieën daarmee voor u terecht mochten komen. En dat we als tuchtwaardige, strafwaardige aan uw voeten terecht mochten komen. Heren, bekeer me, opdat ik bekeerd zal zijn. Dat we ons niet gaan stellen boven anderen, maar dat we onszelf maar mochten leren verloochenen. Die achter mij wil komen, verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Gedenkt u de gemeente met de broeders en in de week die we zijn ingegaan, ook aanstaande vrijdag wanneer de kerkdeuren weer open zullen staan in verband met de Goede Vrijdag. En de prediking weer zal klinken van een stervende Christus, maar die ook is opgestaan om een volk dat dood is in de zonde en in de misdaden, levendmakende kracht te geven door de werking van de Heilige Geest. Gedenk ons zo tezamen. Wilt u verzoening doen over al het zondige? We vragen het van u alleen om Christus wil. Amen. Ten slotte 89 en daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het zevende vers van Psalm 89.
dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig, de Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geve u vrede. Amen.